Vanavond zijn wij in Psalm 64 inmiddels. Waarboven staat gebed om verlossing. Het is weer een psalm van David. En het is weer voor de opperzangmeester. Dus populair gezegd met het oog op de eeuwigheid. En het begint inderdaad met een gebed. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Heb u dat nou nooit, dat u denkt van die David, die had het toch eigenlijk zo helemaal zo moeilijk niet? De Heer had hem geroepen, de Heer zorgde voor hem, de Heer had een belofte gedaan, die waren nog niet vervuld. Dus wat had hij te vrezen eigenlijk? En mijn antwoord is dan, dat kan allemaal wel zo zijn en dat kan de man dan wel geweten hebben. Maar emotioneel ligt dat dan toch anders. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. En die zijn niet noodzakelijk met elkaar in overeenstemming. Ze zijn tegenstrijdig. En in die situaties, ja, er helpt altijd maar één ding. Er is maar één ding dat je kan doen. Bewust de Heer zoeken, het aangezicht van de Heer zoeken. Dat wil zeggen, je geloof beleiden naar de Heer toe. Dat is ook wat David dus doet, hè. Ik heb van mijn vader geleerd dat gebeden, vragende gebeden in de eerste plaats gebaseerd moeten zijn op de beloften die God gedaan heeft. En dat is niet zomaar een uitspraak. Dat blijkt in de Bijbel altijd, dat de bidder een beroep doet op wat God beloofd heeft. En daar zich van afhankelijk stelt. Ook verbaal. En het is bijzonder dat we van de man als David dan zoveel van deze gebeden in de Bijbel hebben. Ik denk niet dat hij de enige was die zulke gebeden opzond ten hemel. Alleen van al die anderen weten we het gewoonlijk niet. Dat is maar bij uitzondering. Ja, je komt ze wel tegen. Daniel, Salomo, Mozes enzovoorts. Natuurlijk wel, maar niet in zulke grote aantallen, om zo te zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat deze gebeden in de eerste plaats gebeden zijn van de Heer Jezus zelf. Dat moet ons langzamerhand dan toch wel duidelijk geworden zijn. En in de tweede plaats, het zijn een soort modelgebeden. Dat wil zeggen, het spreekt over omstandigheden waarin gelovigen in het algemeen terechtkomen. En wij leren daar dus uit. Dat zal ook blijken uit de inhoud, dus ik lees hem eerst met u. Vanaf vers 2. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl, om in verborgen plaatsen de oprechte te schieten. Haasten schieten zij naar hem en vrezen niet. Zij sterken zichzelf in een boze zaak. Zij houden spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal ze zien? Zij doorzoeken allerlei schalkheid. Ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is. Zelfs het binnenste eens mans en het diepe hart. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. Hun plagen zijn er. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet zal zich wegpakken. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandelijk aanmerken. De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer en op hem betrouwen. En alle oprechten van hart zullen zich beroemen. En op dat laatste vers was ik dus al vooruitgelopen. Want daar vind je de samenvatting dan, hè. De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer en op hem betrouwen. Op hem vertrouwen, maar het had ook gewoon kunnen zijn in hem geloven. In de zin van vertrouwen op zijn woord, op zijn beloften dus. Want u weet, God is per definitie degene die spreekt, maar bovendien hij spreekt eveneens weer per definitie over de toekomst. Zodat de mens kan weten waarheen hij in het algemeen onderweg is. En over die toekomst gaat dit schriftgedeelte uiteraard ook, maar daar zullen we het over hebben. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik. De vijand jaagt hem schrik aan. Logischerwijze, hij had veel vijanden. Wij weten niet de omstandigheden waarin deze woorden geschreven zijn. Daar is weinig specifieks uit op te maken. Alleen het zal blijken, maar dat komt later wel. Het zal blijken dat deze woorden dan toch op bijzondere wijze van toepassing zijn. Niet eens zozeer op de dagen uit het verleden, de dagen van de Heer Jezus, hoewel ze daar van toepassing zijn, maar meer in het bijzonder en zelfs heel in het algemeen op de dagen van de wederkomst van Christus. Of misschien had ik moeten zeggen de dagen van het antichristelijke rijk. En wat populairder gezegd, de dagen van de grote verdrukking dus. Alleen denk ik daarbij niet aan de tweede helft van de 70ste week van Daniel, maar aan de periode die daar dan nog op volgt, hè? Wereldwijd, om zo te zeggen. Schrikaanjagend is het. Ik weet dat velen het zich nauwelijks bewust zijn, maar we hebben er hier ook al eens eerder over gesproken. Toen David koning werd, uiteindelijk officieel over alle stammen van Israël, toen leidde dat tot enige gebeurtenissen die in de gauwigheid achter elkaar beschreven worden, zoals de bouw van zijn paleis, het brengen van de ark naar Jeruzalem, nog zo wat dingen. Maar het meest belangrijke zijn twee hoofdstukken die dan gewijd worden aan de oorlogen die hij te voeren had, waartoe hij trouwens ook min of meer gedwongen werd. Maar het waren oorlogen die ertoe leidden dat hij een rijk oprichtte, om zo te zeggen, dat zich in overeenstemming met de beloften die God aan Abraham gedaan had alreeds, dat zich uitstrekte namelijk van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Frat. Dat wil zeggen de volle omvang van het rijk zoals het beloofd was. Ik moet er alleen bij zeggen dat het land aan Israël als zodanig beloofd was en zover is niet gekomen. Dat wil zeggen, die volkeren werden onderworpen door David. Maar dat waren twee achtereenvolgende, direct op elkaar volgende oorlogen die heel dat Midden-Oosten, zal ik maar zeggen, betroffen. Dat is niet gering. Zoiets vandaag zou gebeuren, zou het wereldschokkend zijn wat er dan allemaal gebeurt. En de aantallen militairen die daarin betrokken zijn, de aantallen slachtoffers enzovoort, wordt beschreven in de Bijbel. Dat is bepaald niet weinig geweest. Het wordt gewoon vergeten omdat men op een of andere wijze buiten de Bijbel om het een en ander niet bevestigd schijnt te zien. Dat wil zeggen, men herkent of erkent dat niet. Maar dat berust op enige misverstanden waar we het dan nu vandaag maar niet over zullen hebben. Maar waar het op neerkomt is dat David dus nogal heftig heeft moeten oorlog voeren in zijn dagen. Die oorlogen overigens, die staan weer model min of meer voor de oorlogen, de strijd die er zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij de profetieën spreken inderdaad precies over die volkeren die geoordeeld zullen worden in de wederkomst van Christus, die volkeren die in de tijd door David werden onderworpen. Dat wil zeggen, de strijd van David was de strijd tot oprichting van zijn koninkrijk in overeenstemming met de beloften die God van ouds gedaan had. Maar ze staan model voor de strijd die gevoerd zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, tot oprichting van een rijk dat van tevoren, van Gods wegen, eveneens aan Abraham en nog vele malen daarna, beloofd is geworden. En als het hier gaat om die vijanden, dan ben ik geneigd te denken aan die vijanden die David in zijn dagen dus had en waar hij tegenover stond. Men zal er zeker niet gering over denken. En wat betreft de toekomst, wel, het gaat om in principe om dezelfde volkeren en in eerste plaats om hetzelfde gebied. En hoewel wij natuurlijk hopelijk begrepen hebben dat dat rijk van Christus een rijk zal zijn dat de hele aarde omvat, beslaat, of hoe je dat maar zeggen moet. Is het toch zo dat voor zover die strijd beschreven wordt en de oordelen beschreven worden die over de diverse volkeren zullen komen, dan kom je toch heus niet verder dan precies hetzelfde gebied dat David in de tijd aan zich onderwierp. Hoe dat dan met die andere volkeren zit, dat weet ik niet. Daar kan ik verder niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat deze volkeren die genoemd worden van ouds een rol gespeeld hebben, ook in de Bijbelse geschiedenis en in hun relatie tot Israël. En dat dat waarschijnlijk de verklaring is waarom ze ook specifiek in de Bijbel genoemd worden in samenhang met de wederkomst van Christus en zo verder. Dus daar ga ik het verder ook niet over hebben. Maar het is tegen deze achtergrond, denk ik, dat deze psalm geschreven is. En dat moet blijken natuurlijk uit wat verder vermeld wordt, en daar hebben we het nu over, hè. In ieder geval, David voelde zich bedreigd. Zo wordt het ook inderdaad beschreven. Dat is in 2 Samuel 8 en 2 Samuel 10. Dan wel 1 Kronieken 18 en 19. In beide gevallen zijn het 2 hoofdstukken. En ze volgen meteen op 2 Samuel 7, namelijk het zogenaamde Davidisch verbond, waarbij aan David een bestendig huis beloofd wordt. Maar het resultaat is meteen in de volgende hoofdstukken oorlog. Ik denk dat de buurvolken begrepen hebben wat er aan de hand was in Israël, en dat ze gedacht hebben, daar moeten we meteen in de kiem smoren. En ze hebben het een en ander als samenzweringen opgezet, enzovoorts, allerlei listige trucs bedacht, zowel strategisch als politiek. Maar goed, daar ga ik allemaal nou niet op in, omdat ik vind dat het te ver van de psalm afstaat. Maar dat er sprake was van heimelijke raad enzovoorts, ja, dat is inderdaad zo. Maar ze spanden samen tegen David, en dat zullen ze doen tegen de zoon van David uiteraard, zoals trouwens ook uitgebreid door de profeten beschreven. En David zoekt zijn heil bij de Heer en zegt: verberg mij, vers 3 van Psalm 64, verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners. Dat wil zeggen dat ze dus inderdaad in het geheim beraadslagen. Of dat ook betrekking heeft op Psalm 2, ik denk het wel. Daar staat dat volkeren beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Enzovoorts. Ze zeggen, laat ons hun touwen van ons werpen. En ik denk dat men dat in de dagen van David al deed, tegenover David. Psalm 2 zal waarschijnlijk ook eigenlijk gelezen moeten worden tegen dezezelfde achtergrond. Die van het Davidisch verbond in 2 Samuel 7. Een bestendige troon voor het huis van David. En daar tegenover meteen al die vijanden rondom. Dan heb je precies hetzelfde. En dat men dat in de toekomst zal doen, beraadslagen tezamen, ja, dat lijkt me wel. Het lijkt mij bovendien dat die uitspraak uit Psalm 2... weliswaar wordt toegepast op Herodes en Pilatus, en dat staat er ook bij in Handelingen 4... maar u en ik weten langzamerhand dat als erbij staat dat deze gebeurtenis de vervulling is van Oud-Testamentische profetie, dan weet je meteen dat er nog één moet komen. En op een veel grotere schaal. Dat is een vast gegeven, waar ik nu ook niet verder op in zal gaan. Maar dat is wat in de toekomst zal gebeuren, uiteraard. Hè. Maar het is een heimelijke raad. Dat weet u, want wat er ook gefilmd kan worden door de mensen van de actualiteitsrubrieken, zal ik maar zeggen, ze kunnen niet filmen wat werkelijk de aanleiding is, wat werkelijk op de achtergrond gebeurt. Dat gebeurt in het geheim. Soms denk ik, dat hoort ook zo. Ja, dat meen ik ook, ja. Dat meen ik wel. Ook als positief is. Er zijn dingen die kan het volk beter maar niet weten, vind ik. U weet ook dat ik niet zo erg democratisch ben, dus vooruit. Toen maar weer. Maar God zelf houdt er ook zo'n heimelijke raad op na. Dat weet u toch, hè? De verborgenheid, het geheimenis. Dat is ook een plan wat God uitwerkt en niet van tevoren bekendgemaakt heeft. Niet aan de wereld in ieder geval. Wel aan zijn gunstgenoten staat er dan. En aan ons, in onze dagen, maar aan de wereld niet. Maar van de andere kant gebeurt dat ook. Dus er wordt in het geheim beraadslaagd.
Psalm 33:5 zegt, ze hebben gezegd, kom laat ons uitroeien. Dat ze een volk in zijn en dat aan de naam van dit al niet meer gedacht wordt.
Ja. Nou, daar heb je precies dezelfde achtergrond. Men heeft toen in die dagen van de opkomst van David gedacht, dat die komt als een komeet omhoog. Die moeten we direct tegenhouden nu het nog kan. En dat is ze dus niet gelukt. Omdat David de Heer aan zijn kant had, om zo te zeggen. Misschien moet je het andersom zeggen, omdat David aan de kant van de Heer stond. Zo kan het misschien ook, dat weet ik niet. Maar het was niet de verdienste van David zelf. Het was de verdienste van de Heer die hem de overwinning gaf op zijn vijanden. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners. En nog een keer, verberg mij, vul ik dan maar in, hè. Verberg mij voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. En per definitie de boosdoeners en de werkers der ongerechtigheid zijn degenen die in opstand zijn tegen God en zijn woord. En daarmee tegen het werk van God en daarmee tegen Christus zelf, uiteraard, waarvan David dan weer een stamvader was. Maar zo is het altijd in de wereld gegaan. Alle ontwikkeling in de wereld is altijd aan te merken als opstand tegen God, op wat voor wijze dan ook. En hoewel heel wat ontwikkelingen door ons beschouwd worden als zegeningen voor de mensheid als zodanig, moet toch worden vastgesteld dat het op een of andere wijze altijd maar weer ten koste gaat van de dienst aan de Heer, van de kennis van de waarheid en wat het allemaal maar was ook alweer. Goed voor de mens, misschien tot heerlijkheid van God, meestal juist niet. En dat is wat er gebeurt, hè? Boosdoeners en werkers der ongerechtigheid. Waarvan staat in vers 4, die hun tong scherpen als een zwaard. Want dichterlijk was de man, hè, David. Heet in die voor niks de dichterlijke boeken. Dus die hun tong scherpen als een zwaard. Daar hebben wij nog steeds de scherpe tong, de uitdrukking althans, aan te danken. En het ding zelf hebben we eraan te wijten. Hoe dat maar heten mag. Die hun tong scherpen als een zwaard. In de Bijbel is de tong, de mond, keel, de lippen, het machtigste wapen dat er is. Als je van de westkant Almere binnenrijdt, langs de rondweg, dan zie je daar een dijk langs de weg en er staat een kanon op. Je moet alleen goed kijken, 3 keer of zo. En dan zie je dat het niet een kanon is, maar een vulpen. Dus schuin omhoog. En dat is aan de rand van de zogeheten literatuurwijk. Die ligt dan achter die dijk. En het idee daarvan lijkt me wel duidelijk, hè? Het gaat inderdaad over de literatuur als een machtig wapen. Niet erg bloederig naar het schijnt, althans niet in eerste instantie. In tweede instantie wel natuurlijk, want het woord richt dikwijls heel wat schade aan en is dikwijls de aanleiding tot oorlogen. Dat weet de hele wereld, want de hele wereld weet dat de meeste oorlogen uit de geschiedenis godsdienstoorlogen waren. Nou is dat makkelijk om dat te zeggen, hoor. Aangezien mensen nou eenmaal religieuze wezens zijn en zo hun motieven hebben, kun je die motieven rustig terugbrengen tot hun godsdienstige opvattingen. Dus zo wordt een oorlog al gauw een godsdienstoorlog. Ik heb daar niet zoveel mee. Dat is zo makkelijk om dat te bewijzen. Doe maar. Maar er zit meestal een filosofie achter. Toch wel. een bepaalde opvatting, een bepaalde wereldbeschouwing, die dan toch niet meer vanzelf ontstaan is bij alle leden van het volk, maar die ontstaan is. Dat wil zeggen, iemand heeft het uitgedacht, om het eenvoudig te zeggen, en het daarna gepubliceerd en onder de mensen gekregen. En het zweept de mensen op. Tot vandaag zijn wij nog, je mag het niet meer zeggen, maar tot vandaag zijn wij verbaasd natuurlijk hoe je zo'n heel zo'n land vol met Duitsers allemaal dezelfde kant op kunt laten lopen. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. In de voetsporen van een gek die de weg wijst. En als je nu kijkt naar die filmpjes waar die man staat te schreeuwen, dan denk je, ja, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ook maar iemand die man ooit serieus genomen heeft? Ja, die man hadden ze in asiel moeten stoppen meteen. Hè? Nou ja, dat meen ik echt. Makkelijk praten achteraf, ook dat is makkelijk, dat weet ik wel. Maar hoe krijg je een volk zo blind? Ja, een filosofie, een boek, weet u wel, toen heeft men een boek verboden. Mein Kampf, weet u wel. Die hun tong scherpen als het zwaard. U weet ook, het zwaard bij uitstek is trouwens het zwaard des geestes, namelijk het woord van God. Want het woord van God is net zo goed een machtig wapen. En aangezien God machtiger is dan wie ook, is het dus het machtigste wapen dat er is. En het brengt ook de overwinning op zijn tijd, uiteraard. Maar het is maar dat het tot u doordringt. Hè. Die denken dat woord niet gevaarlijk zou zijn. Het woord is net zo goed gevaarlijk. Het kan hele volkstammen in beweging zetten. En dat is maar goed ook dat dat zo is. Want het is ook de achtergrond van, nou de achtergrond, het is ook het kenmerk van het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid. Maar het is de prediking van woord, van één boodschap. Leringen dus. En u weet, naar menselijke maatstaven, leringen komen voort of worden voortgebracht door wat men noemt de grote denkers der mensheid. Die uitdrukking vind ik prachtig, die hou ik erin. De grote denkers der mensheid enzovoort. En ze zadelen ons op met filosofieën en opvattingen, leringen enzovoort. Maar ze zijn gevaarlijk. En dikwijls, hoe moet je het zeggen? Riskant, voordat je er erg in hebt, hè? Tegen dat je er erg in hebt dat er wat mee mis is, is het kwaad al geschied. Het is een scherp wapen, vandaar de scherpe tong. Hoewel het ook een scherpe pen had kunnen zijn, uiteraard. Dat maakt geen verschil. Het gaat om woord, het gaat om leringen die op een of andere wijze verkondigd worden. Het gaat heel wat verder dan wat wij populair noemen laster en valse beschuldigingen enzovoorts. Dat is het wel. Dat is het ook. En dat vind je in de dagen van de Heer Jezus in het bijzonder. Ik doe niet eens moeite om dat op te zoeken, want u weet het allemaal, hè. Zij beraadslaagden tezamen hoe zij hem doden zouden. In hun heimelijke raad, zelfs het Sanhedrin deed dat. En wat het resultaat moest zijn, dat stond van tevoren vast. Maar hoe ze het zouden realiseren, daar moesten ze het nog even over hebben. En dat is in de wereld overal nog steeds zo. Men stelt zich targets, zo heet zoiets. Men stelt zich bepaalde doelen. Daar is men het over eens. Maar hoe maken wij dat aan het volk wijs? Hoe krijgen we het volk zo gek dat ze daarin meegaan? En het antwoord is, rustig aan. Tijd. Langzamerhand die kant op. En dan gebeurt dat. Ze overleggen wat erachter steekt. En daar gaat het hier over, hè? Overleg. Een heimelijke raad der boosdoeners, die hun tong scherpen als een zwaard en een bitter woord aanleggen. Let op de parallel. Hun tong komt uiteraard overeen met een woord. En die tong wordt gescherpt tot een zwaard en het woord wordt aangelegd als een pijl. En beide zijn uiteraard wapens en dit is een prachtig voorbeeld van het synoniem parallelisme. Want zo heet zoiets. Hun tong scherpen is trouwens niet zozeer het mes als zodanig slijpen, maar een punt eraan maken. Het woord wat vertaald is met scherpen heeft namelijk die betekenis, puntig maken. Het heeft iets met richting van doen. Die een tong scherpe als een zwaard en daarna kom je vanzelf bij een pijl, want dat is een scherpe punt. En in een pijl zit ook het begrip richting. Daar heb ik het zo over. Naar aanleiding van het volgende vers. Het zwaard en de pijl wijzen in een bepaalde richting. Wij kennen die plaatjes toch, dat de krijgsoverste, of hoe zo'n man maar heet, de hofmaarschalk, of de maarschalk, weet ik het, of de legeraanvoerder, zijn zwaard uitsteekt en zegt, val aan, hè. Volg mij, en dat soort dingen weer. En het zwaard geeft de richting aan. En de pijlen kennen wij van de verkeersborden. En dat is iets minder kwaadaardig, denk ik. Maar, hoewel, ja. Maar wij gebruiken pijltjes sowieso, tekeningen van pijltjes, om richting aan te geven. En daar gaat het dus over, een bepaalde richting die ingezet wordt. Een mensheid, ik neem hem groot op, hè, een mensheid die een bepaalde richting op geduwd, dan wel getrokken, dan wel gewoon gewezen wordt. En dat is wat in het volgende vers dan ook staat, daar gaat het naartoe namelijk. Namelijk, die een bitter woord aanleggen, was vers 4 nog. Een bitter woord aanleggen als een pijl. Het is niet helemaal letterlijk vertaald, maar dat kon nou eenmaal niet. Vandaar dat het woordje als er nog eens tussen staat. Maar het is wel de strekking van het vers, dus ik ga daar verder niet op in. En dan staat er in vers 5... om in verborgen plaatsen, of gewoon om in het verborgene, want het woord plaatsen wordt geïmpliceerd, om in het verborgene den oprechte te schieten. Dat wil zeggen, te schieten op de oprechte. En dan nog een keer, haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Ik weet niet hoe u dat hebt als u dat zo leest, maar het zal ook in het Nederlands duidelijk zijn dat David hier een psalm schrijft rondom het begrip schieten. Mede omdat na de introductie van die vijanden komen we terecht bij wat God zelf dan doet daar tegenover. Zoals dat gebruikelijk is in de psalm. Hoe gaat het dan verder? Nou, dan komt de Heer, die maakt daar een eind aan. En wat doet hij dan? Vers 8, ja precies, ja. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. En wat lazen wij in vers 5? Haastig schieten zij naar hem en vrezen niet. Dat wil zeggen, de vijand schiet, maar de Heer schiet ook. Die schiet terug. Hebben jullie dat nog? Met een pijltje. Nou ja, daaromheen is de psalm opgebouwd. Het thema namelijk is niet nieuw. Het is voor, ik zei een beetje ironisch, voor de afwisseling staat er boven gebed om verlossing. Je moet er toch wel boven zitten. Het thema is niet nieuw, maar de manier waarop het naar voren gebracht wordt, wel. Het wordt opgebouwd rondom dit idee. Want er wordt van beide kanten geschoten. Maar u zou ook moeten begrijpen dat er nog wel wat meer achter steekt. Want dat woord, het gaat om woord, hè. De vijand schiet met bittere woorden, die schieten zij. Ze voeren de strijd met woorden. Als daarna de Heer zelf schiet met één pijl, vers 8... schiet hij dus logischerwijs ook met woord. Het is woord tegenover woord. Het is dus ook gewoon lering tegenover lering. En je kunt zelfs zeggen, het is wereldbeschouwing tegenover wereldbeschouwing. Het is filosofie tegenover filosofie, wat dat maar is. Het zijn tegengestelde zaken. En u begrijpt, God is waarheid en God spreekt. En dus God spreekt de waarheid. En als je dan een vijand hebt, dan weet je wat die doet. Die spreekt ook, schiet met pijlen, met woord. Maar in dat geval gaat het om Nou, niet om de waarheid en dus per definitie weer om leugen. Het is makkelijk te herkennen. Het hele probleem dat hier beschreven wordt, is dat de wereld overspoeld wordt met allerlei opvattingen. En ik zei filosofie, wereldbeschouwing, wat het maar was. Ik had natuurlijk ook moeten zeggen religie. Want daar zit eigenlijk alles in, hoor. Als het nou helemaal over gaat. Maar daartegenover staat de waarheid als zodanig. Of met nog andere woorden, die in de Bijbel ook tegenover elkaar staan. In de wereld bij de vijand gaat het over wet. Religie is wet. Bovendien, onderwijs is gewoonlijk wet, zijn leringen. Vandaar dat we al die wetenschappelijke dingen vangen in de wetten van zus en de wet van zo. Dat weet u langzamerhand, hè. Het is allemaal wet in de zin van onderwijs. Maar van Gods wegen komt weliswaar onderwijs, maar het heet gewoonlijk niet wet. Maar het heet genade. Nou ja, zo heet het in ieder geval in Johannes 1, waar dan wat smaller staat. Wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Die dingen die staan tegenover elkaar. En dat te meer, maar dat kunnen wij in het Nederlands niet zien, te meer daar dat woord voor pijl en in ieder geval het begrip schieten in vers 5 de betekenis heeft van, goed zeggen, schieten is yara in het Hebreeuws. En yara, de grondbetekenis daarvan is stromen. Dat wil zeggen, gaat over, alles gaat maar één kant op, zoals water stroomt. Nou ja, van hoog naar laag. Dan kom je bij het woord jarat. Dit is jara, maar daar vandaan kom je bij het woord jarat. En jarat, dat ken je als de wortel van het woord Jordaan. Dat wil zeggen, van boven naar beneden. Gaat naar beneden. En de Jordaan stroomt daarom ook in de Dode Zee. Ligt voor de hand, naar beneden. Naar het laagste punt ter wereld. Om zo te zeggen. Maar yara, zonder die D erachter. Yara betekent stromen in het algemeen. Alles gaat een bepaalde kant op. En daarvan afgeleid, want dan krijg je de toepassingen ervan. Daarvan afgeleid het begrip richten. En dus ook schieten. Want zo is het hier vertaald. Maar zo'n pijl komt niet langzaam op je afstromen, hoor. Maar over richting gaat het. Ook in ons Nederlandse begrip pijl, stromen, richten. Maar bij richten zijn we ook al gauw terecht bij de richteren. Dat is weer een ander woord overigens, dat vertaald is met richteren. Maar daar ga ik het maar niet over hebben. Maar richting geven dus, besturen zit er dan ook in. Maar ook, en met grote nadruk, onderrichten. Want zo noemen wij het dan. Waarom, wat het onder betekent, weet niemand. Want wij kregen onderricht van de bovenmeester. Dus ja, dat is wat lastig. Maar onderrichten. Nou ja, richten is wijzen en onderrichten is onderwijzen. Hoe geef je een mens richting in zijn leven? Je onderwijst hem. Onderwijzen. En dat is wat de vijand doet. De mens onderwijzen. Dat wil zeggen, in de verkeerde dingen. In de leugen. De uitdrukking wil me niet te binnen schieten, maar in het Nieuwe Testament staat zo'n uitdrukking. Dat men geen verstand moet hebben van het kwade, maar van het goede of zoiets. Letterlijk wil hij me niet te binnen schieten nu. Maar iets dergelijks. Want het gaat wel degelijk om het verstand dat men zou gebruiken. Al was het maar omdat dat uiteindelijk ook staat in vers 10. Ik haal het woord niet zo ver weg, hoor. Alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandelijk aanmerken. Een van de ergste dingen vind ik dat men zegt, nee, ja, maar de Bijbel, je moet het geloven. En je moet het niet willen begrijpen, want als je het kunt begrijpen is het geen geloof meer. Dan heb je niet alleen een theologisch, maar zelfs een taalkundig probleem, lijkt mij. Maar vooruit maar, hè. Men zou op het woord Gods verstandelijk acht geven staat ergens. En de mooiste, de makkelijkste vind ik die van Johannes. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, opdat we hem die de waarheid is, want dat is wat het woord betekent, zouden kennen. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Ik meen dat de eerste Johannesbrief zo eindigt. Dat is ongeveer het laatste vers van die brief. Johannes notabene, die ervan beschuldigd wordt dat het zo'n emotionele man was. Maar die zegt, moet er verstandelijk acht op geven. Nou goed, zo is het maar net. En als je dat doet, dan word je ook niet misleid door deze scherpe tong en deze bittere woorden die als pijlen worden afgeschoten. De wereld was daar vol mee, de wereld is daar vol mee en sterker nog, de wereld zal daar meer dan ooit vol mee zijn in de dagen dat die grote, hoe noemen ze hem ook alweer, de grote leermeester, hoe noemen ze hem nou? De wereldleraar, zo noemen ze hem, ja. In de dagen dat de grote wereldleraar zal verschijnen. Nou gebruik ik met opzet het jargon ook nog van de tegenstander. Maar dat weet u waarschijnlijk, hè. Er wordt al bijna 100 jaar bij mijn weten, maar ik verdiep me daar niet echt in, bij mijn weten al zowat 100 jaar aangekondigd de komst van een grote wereldleraar. En er zijn er al verschillende geweest trouwens, die ervan verdacht werden die nieuwe wereldleraar te zijn. Maar ze zijn allemaal noodlottig overleden tot op heden. En dat is maar goed ook dan. Maar hij zal wel komen, alsnog, ja. En wij kennen hem uit de Bijbel ook. Daar wordt hij niet met die term aangeduid, maar het scheelt niet veel. Maar hij is de valse profeet, wordt hij genoemd. Een valse profeet die de gehele wereld zal verleiden. Er staat het dus wel. Samen met wonderen en tekenen der leugen en al dat soort zaken meer. En die kant gaat het natuurlijk hard op. Hè? Nee, ik denk zelfs... Hoe zeg ik dat nou netjes? Ik denk zelfs dat het streven naar, het verlangen naar tekenen en wonderen, zelfs onder hen die zich christenen noemen, moet bijdragen aan de komst van die grote figuur die met tekenen en wonderen heel de wereld zal verleiden. Ik denk dat het allemaal door een en dezelfde tegenstander gebruikt wordt. Wordt allemaal die kant op. En in verschillende milieus, hoe zeggen ze iets? Zie je ontwikkelingen, bewegingen en je ziet dat ze allemaal, nou, als ze allemaal zo doorgaan, komen ze vanzelf een keer bij elkaar. En dan worden ze het met elkaar eens. Gaat een keer gebeuren, hoe verschillend ze ook zijn. Als het zo doorgaat, ontmoet dat elkaar wel. En niet alleen in de religieuze wereld trouwens, maar daar is het makkelijkste te zien, denk ik. Althans, dat is mijn ervaring daarmee. Maar het gaat om leringen, woord. Dat giftig is, weet u nog, je bent gewoon terecht bij de slang, de beroemde, de tuinslang. U weet wel, die van of hij gesproken heeft en zo, ja, waarom niet. Nee, zelfs Ouweneel is in die discussie blijven steken. Ik vind dat zo, onbenullig. Of de slang gesproken heeft of niet. Dat doet hij nog steeds. Hij doet niet anders. Natuurlijk sprak hij en hij doet het nog steeds. En zijn woord is gif, want wat uit zijn mond komt, is nou helemaal giftig. En het gif van de slang is een beeld van het giftige, het bittere woord waar we mee van doen hebben. Hij verleidt de gehele aarde. Ik weet wel, dat is een woord in verband met het antichristelijke rijk in de toekomst, maar het is heus nog steeds diezelfde figuur. Diezelfde slang namelijk. De oude draak, de Satanas, waarvan in Openbaring 12 staat dat die op aarde zal worden geworpen. En de vraag is, wat gaat hij daar doen, denkt u? Nou ja, hij kan maar één ding en hij doet ook maar één ding. Liegen. Of gewoon gif verspreiden. Logischerwijze. En over hem staat dat de Heere hem verdoen zal uiteindelijk. Na kleine tijd, heet dat, in openbaar niet wel. Daarna zal de Heere hem verdoen, 2 Thessalonicenzen 2, meen ik, door de adem zijns monds. Waar u wordt geacht te begrijpen dat die adem uit de mond van de Heer, dat is opnieuw gewoon het woord, want dat is wat God doet. Spreken, en dat zal hij ook dan doen. Spreken. En als God vertegenwoordigd wordt door de Heer Jezus Christus, wel nu, hij zal spreken. En vuur zal uit zijn mond uitgaan en zal de tegenstanders verslinden. Nee, ik weet het, dat staat over de twee getuigen. Maar dergelijke woorden vind je zelfs al in het Oude Testament van toepassing op de Heer zelf. Woord. Leringen dus. En wij in onze dagen, wij leren, want men heeft ons dat wijsgemaakt, dat leringen, ach, daar moet je niet al te veel aan hechten. De een denkt zus en de ander denkt zo. En de een vindt dit en de ander vindt dat. En dat moet je gewoon van elkaar accepteren en tolereren. En dat is lekker gezellig. Dan kun je op een feestje nog eens lekker debatteren. Dat schijnt feestelijk te zijn. Voor sommigen is het een hobby. Sommigen hebben er een beroep van gemaakt. En die verdienen goud geld. Als ze met elkaar in die kamer zitten bij gelegenheid. Een beetje zitten bekvechten. Alsof het een verjaardagsfeestje is. Schelden elkaar de huid vol. Op onparlementaire wijze tegenwoordig. En doen dat in het parlement. Enzovoorts. Maar jongens. Hè? En men vindt dat wij dat eventueel ook wel mogen doen. Maar niet meer dan dat. Want verkondiging, dat mag niet meer, dat weet u toch, hè? Er worden allerlei technieken ontwikkeld om de leegloop van de kerken te stoppen. Want dat is vervelend, want dan verliest het onroerend goed zijn waarde, want je kan het aan niemand kwijt. Hè? Het is een kerk, maar wie moet je dat verkopen? Dus dan gaat geld kosten. Dus je moet er leden bij houden, je moet het zaakje in stand houden. Maar dat gebeurt niet door evangelisatie of zo, hoor. Al noemt men het soms wel zo, hè. Er zijn allerlei marketingtechnieken tegenwoordig. Daar gaat het allemaal over. Bedrijfsmanagement dat erop losgelaten wordt en al dat soort zaken meer. Maar verkondiging van een leer, dat... Nee, daarom doe ik per definitie niet mee, principieel niet, aan discussies. Ik heb niks om over te discussiëren. Ik heb iets te verkondigen meegekregen. En ik weet hoe arrogant dat klinkt, maar ja, ik kan er niks aan doen. Dat is nou eenmaal... Dat is wat de Bijbel ook zegt, hè. Geen verkondig en niet geheen discussieer of iets dergelijks. Het zijn pijlen, het is gevaarlijk. Het is een strijd bovendien, dat schijnt ook slecht door te dringen. Maar het is een strijd waarin wij als gelovigen staan, en zeker als het woord verkondigd wordt. En er vallen slachtoffers bij gelegenheid. Dat is ook zo, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar de tegenstander doet juist dit. Is bezig met die pijlen. En als wij dat niet herkennen, om zo te zeggen, ons dat niet bewust zijn, gaat het dus echt fout. Vandaar dat je in Efeze 6 leest dat wij zouden aandoen de gehele wapenrusting Gods. Niet omdat we de overwinning zouden behalen, want dat zit er in onze dagen hier op aarde helemaal niet in. Nou, er is ons gezegd dat dat onmogelijk is. Maar wel omdat we zouden staan en stand houden en zouden staande blijven. Zoekt u maar op, die drie uitdrukkingen staan er achter elkaar. Staande blijven. En daar gaat het dus over, hè. En opdat wij de vurige pijlen des bozen zouden kunnen blussen, heet dat. En bij vurig denk je meteen aan vuur dat uit de mond van de draak uitgaat. En dus aan gif. Vurig gif, bestaat dat ook? Nou, dan heet het vurig venijn. Dus we moeten het een beetje literair houden vanavond. Maar ik denk het wel. Ik denk dat die woorden in combinatie gebruikt worden in vaste uitdrukking. Maar dat is wat ze doen. De mensheid een bepaalde kant op onderrichten. Dan wel richten. Via allerlei leringen die verspreid worden. Maar leringen die in zichzelf volstrekt onbijbels zijn. En helaas waarvan we niet altijd meteen in de gaten hebben wat een kwaad het aanricht. En als we het merken is het dikwijls te laat. Maar goed. Maar dit is wat zij doen. Er zit trouwens nog een aardige woordspeling in. Want het is niet alleen maar een voortgezette beeldspraak over dat schieten met een pijl. Er staat in vers 5 om in verborgen plaatsen te schieten op de oprechte. Haastig schieten zij. Dat geeft mij de gelegenheid om weer eens te zeggen dat dat woord haastig helemaal niet betekent met haast, maar het betekent plotseling. In het Grieks is dat iets minder het geval. En vandaar dat die discussie altijd blijft bestaan, maar u weet hoe het is, hè? De Griekse woorden in de Bijbel krijgen een betekenis mee uit het Hebreeuws, waarvan zij de vertaling zijn. Heb je dat nog? Je hebt in de grond Bijbelse begrippen, dat is Hebreeuws. De Hebreeuwse woorden worden in de Septuaginta vertaald naar Grieks, maar die Griekse woorden krijgen dus de betekenis mee niet uit het Grieks primair, maar primair van het Hebreeuws. En hier hebben we het woord haastig, zoals we dat ook kennen uit de uitdrukking zie ik kom haastig. Daar gaat dikwijls dan de discussie over. Maar het betekent zie ik kom plotseling. Bij verrassing. Staat ook in vers 8. Hè? Want daar staat vervolgens. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. De Heer doet het ook haastig. Namelijk ook niemand rekent erop. Het gebeurt bij verrassing. Gewoonlijk heeft het de betekenis van in een oogwenk. Maar de echte betekenis is onverwacht. En of het dan haastig is, dat is nog maar de vraag. Maar betekent, men rekent er niet meer op. Of men rekent er überhaupt niet op, men verwacht het niet. Dat is wat het is. Maar terug naar vers 5. Haastig schieten zij naar hem. Staat er dus twee keer. Ze schieten op de oprechte. Vanuit verborgen plaatsen, vanuit het geheim. Je weet niet waar die pijl vandaan komt. Maar wij weten het. Die komt van de duivel. En waar die zich dan bevindt. Ja. Soms denk ik, hij is ook alomtegenwoordig. Nee, ja, zoiets is het ook hoor. Ja. Maar goed, vanuit plaatsen waar je dus niet van verwacht, vanuit het verborgene. En het is plotseling. Daarom staat het twee keer schieten. Haastig schieten ze naar hem. En er staat er nog achter. Aan het eind van vers 5. En vrezen niet. Je vraagt je af wat dat betekent. En dan moet ik u zeggen. Nou, wat het precies betekent. Laat ik het anders zeggen. Het is in de eerste plaats een soort van woordspeling hier. Want het woord voor schieten is yara. En het woord voor vrezen is yara. Maar het is niet helemaal hetzelfde woord. Want het woord voor schieten schrijf je met een jot, een resh en een he. Een h aan het end dus. En dat woord vertaald met vrezen schrijf je met een alef. Een a. Aan het end. Yara. De eerste zal een h achter moeten en de laatste dus niet. Maar het zijn wel verwante woorden. Maar dat laatste yara betekent heeft inderdaad de betekenis van vrezen voor de vijand. En dat komt weer omdat men vreest voor een vijand, omdat men onderwezen is. Omdat men er verstand van heeft. Waarom zou men God vrezen? Als je niet weet wie God is, helemaal überhaupt niet. Sterker nog, als je niet eens weet dat hij bestaat, om zo te zeggen. Ja, waarom zou je hem vrezen? Dan heb je last van angsten, fobieën en dat soort dingen meer. Maar vrezen is in de praktijk, want dat zeg ik meestal, vrezen, God vrezen of iets anders vrezen, heeft de betekenis van rekening houden met. Zorg dat je er goed mee omgaat. Je moet geen gekke dingen doen. Meestal neem ik elektriciteit als voorbeeld. Er is niks moeilijks aan, je steekt de stekker in het stopcontact, je draait de schakelaar om en het werkt allemaal, is allemaal geweldig. Maar je moet wel weten dat je nooit met je blote vingers aan die contact, aan die stroomdraden moet komen, want dan loopt het slecht met je af. Althans, dat kan. Het is riskant en dus vrees je het. En dat is het dan, hè. En zo is het God. Je weet, hij is de machtigste van alle. Prediker zegt, hij is hoger dan jij. Jij bent maar op aarde en God is hoger in de hemel. Hij staat boven je in de hiërarchie, dus je moet hem vrezen. En zo, de koning, die staat boven je. Hij doet wat hij wil, zegt de prediker. En hij wist het, want hij was koning. Hij doet wat hij wil, dus je moet oppassen met wat je doet. En zeker met wat je tegen hem zegt. En het beste is, zegt hij, dat je niks tegen hem zegt. Alleen maar vragen beantwoorden, zo kort mogelijk. Want als je wat te veel zegt, dan loop je risico. Je moet hem vrezen. En als een mens echt angstig is, wat gebeurt er dan? Dan wordt hem zijn strot afgeknepen en dan kan hij geen woord meer uitbrengen. Dan stokt de adem in de keel. Heb je dat? Nou, dat is het, hè. Dat is vrezen. Maar deze lui vrezen niet. Dat wil zeggen, waarschijnlijk zijn ze dus niet onderwezen. Let op de parallel tussen schieten, namelijk onderwijzen en vrezen. Het verband tussen die woorden moet duidelijk zijn, maar het heeft een andere consequentie. Zij verkondigen een leer, maar zelf zijn zij niet onderwezen. Zij onderwijzen anderen, maar zelf zijn zij dom. Dat is het eigenlijk. En vandaar. Maar het is een woordspeling die ons in het Nederlands voorbij gaat. En wij verliezen dan de hoe moet je zeggen, het verband tussen die woorden. Hè? Hoezo zij vrezen niet. Maar het betekent veel meer dan dat alleen. Zij zijn niet onderwezen. Zij sterken zichzelf in een boze zaak. Zij houden spraak van strikken te verbergen. Namelijk, je zou moeten zien dat dat ook een parallelisme is. De boze zaak is namelijk het zetten van strikken. En strikken worden verborgen. U weet toch wat het is, hè, strikken? Waarmee ze konijnen vangen, zeg maar, of nog zo wat. Hè? Die strikken van koperdraad, die worden netjes verborgen. Maar het beest dat erin terechtkomt, hangt er zichzelf in op. In die strikken. Die worden verborgen. Dat is een boze zaak. En zij sterken zichzelf in die boze zaak. Dat wil zeggen, ze zijn daar zeer actief en krachtig mee bezig. En hoe doen ze dat dan? Nou ja, door te spreken, dat staat er, hè. Zij houden spraak. Het idee is gewoon dat hun spraak, hun leringen zijn strikken waarin de mensen gevangen worden. Zoals een mens ook trouwens zelf verstrikt kan raken in zijn eigen woorden. Ja, maar gewoonlijk wordt hij verstrikt door de woorden van anderen. En de wereld is om ons heen, is daar druk mee doende. En ik denk dat wij als gelovigen, niet alleen nu, maar altijd al, gevaar lopen daarin. Ik bedoel niet dat je meteen als christen paranoia moet worden of iets dergelijks. Dat is ook wel niet goed. Maar ik lach altijd, dat meen ik serieus, ik lach altijd als men ons weer komt vertellen dat we bedreigd worden. Ik lach er altijd om. Zo, wat's nieuw? Vertel me eens wat nieuws. Natuurlijk is dat zo, ik ben me dat mijn leven lang, dat meen ik ook serieus, ik ben me dat mijn leven lang goed bewust. De duivel zorgt er ook wel voor dat ik me dat bewust blijf, overigens. Maar Ja, dat is niet... Natuurlijk worden wij bedreigd. En als men zegt, ja, maar de hele wereld wordt bedreigd door mensen die... en genootschappen die van alles uitdenken en zeggen... Dan zeg ik, ja, wat dacht je dan? Ja, ja, natuurlijk, ja. Door de duivel zelf. En die heeft zo zijn personeel. Zo gaat dat. En soms gaat het hele zaakje eeuwenlang de verkeerde kant op... en daarna keert er wel het schip. En dan moet je niet opgelucht ademhalen en zeggen... heeft de duivel zijn doel niet bereikt. Dat heeft hij wel, want al die eeuwenlang heeft hij de mensen dus ermee bezig gehouden... met dingen die volstrekt onbelangrijk zijn. Hm? Hoewel dikwijls zeer ernstig voor de mens zelf... maar op een hoger niveau volstrekt onbelangrijk. Goed. Daar houden ze zich mee bezig... met strikken te zetten. Door hun spraak. Nee, door wat zij spreken uiteraard. Door hun pijlen, door hun tong. Door de leringen die zij niet alleen uitdenken... maar bovendien ook verkondigen. En dikwijls is het zo dat wij als gelovigen... ons daar dan mee moeten bezighouden. Ik bedoel, ja... Het is lang geleden, maar ja, ik heb me ook wel eens bezig moeten houden... met dingen als evolutieleer enzovoorts. Maar u denkt toch niet dat ik me daar de laatste 50 jaar of nou, 45 jaar dan, nog mee bezig gehouden heb? Gedane zaak. Ik bedoel, buiten de orde. Dat weten wij, dat is flauwekul, dat is onzin. Dat is al lang aangetoond dat het onzin is... En niet alleen maar omdat wij dan geloven in wat de Bijbel zegt... maar sowieso is aangetoond dat het onzin is, dat het volstrekt onmogelijk is... en dan doe je er het zwijgen toe. Ik vind het zonde van de tijd om daarmee bezig te houden. Ja, ik heb enigszins begrip voor jongelui die er voor het eerst tegenop lopen... en die er niet uitkomen. En dan denk ik, nou, dan moeten anderen dan maar me opvangen... maar mij krijgen ze zo gek niet meer. Hè? Nee, en dat is niet alleen daarmee, maar dat is met heel wat andere zaken ook zo. Je moet je er niet door bezig laten houden, want dat is ook wat de duivel graag wil.
Zoek de dingen die boven zijn.
Ja, zoek de dingen die boven zijn, ja. Dat neemt niet weg dat ik alle respect heb voor iemand die denkt dat hij uit roeping daar een boek over moet schrijven. Dat moet hij dan vooral doen, dat denk ik wel. Maar mijn roeping is er in ieder geval niet. Maar het is wel wat gebeurd. Die strikken... worden verborgen. In het geheim. En zij zeggen, wie zal ze zien? Hetgeen betekent dus, zij zeggen, dat ziet toch niemand. En er wordt ons van alles wijs gemaakt dat volstrekt gelogen is. Maar men gaat ervan uit dat wij dat toch niet doorzien. En niet begrijpen. En het is dikwijls ook zo. We hebben een groot respect voor de zogeheten wetenschap... maar als u mij zou vragen, zou ik zeggen... Och, ik heb respect voor wat iemand kan... en wat hij geleerd heeft en onthouden kan. Want dat is mijn grote handicap. Ik kan niks onthouden. Dat is lastig als je op school moet, naar school moet enzovoort. Dat meen ik serieus. Geloof niemand, maar dat is echt waar. Zeer slecht geheugen. En ik heb bewondering voor iemand die dat onthouden kan enzovoort... en dat bij elkaar kan houden en samenbrengen enzovoort... en er ook nog wat mee kan ook. Maar de andere kant van het verhaal is dat heel wat van die zogenaamde wetenschap... berust op axioma's die volstrekt onhoudbaar zijn... waarmee dus zo'n hele wetenschap eigenlijk één grote leugen is. En dat is het dan. En dat is een trieste zaak. Maar er wordt vaak op gespeculeerd. Wie zal het zien? Wie merkt dat? Je maakt ze wat wijs. Ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat lui een dokterstitel gehaald hebben... op basis van een proefschrift waarvan ze zelf wisten dat het absoluut niet deugde. Maar ja, wie merkt dat? Hè? Soms komt het uit, ja. Soms, later. Einstein staat ook weer ter discussie. Ik vind het leuk, want bij mij stond hij altijd al ter discussie. Ik heb er nooit zoveel vertrouwen in gehad. Maar dat maar weer terzijde. Maar ik denk dat zulke dingen ook inderdaad met opzet gebeuren. Nou, dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Maar doe maar weer. Maar het is wat gebeurt. Wij worden bedrogen. De wereld is vol bedrog en wordt beheerst door de leugenaar van de beginnen. En het bedreigt ons omdat het lijnrecht staat tegenover de waarheid van het woord van God, uiteraard. Wij komen bij vers 7, waar zij doorzoeken allerlei schalkheid. Ik heb het maar niet opgezocht in het woordenboek. Schalkheid is gewoon ongerechtigheid. Het is het Hebreeuwse avel. Het Hebreeuwse avel, dan zegt hij, wat moet ik daarmee? Nou, dat is het Engelse evil. Dat is gewoon hetzelfde woord. Evil, boosheid, ongerechtigheid. Vile is het ook in het Engels. Vile. Een villain. Misdadig. Dat woord is het. Dat is wat zij doorzoeken, staat er. Ik heb het trouwens opgezocht bij Hirsch, Hebreeuws. Die zegt, het woord betekent eigenlijk to misuse power. Het misbruik van macht. En men vertaalt het dan met boosheid, ongerechtigheid of wat het maar is. Maar de fundamentele betekenis is die van to misuse power. En wie dat doet, zijn macht misbruiken, dat weet u langzamerhand, hè. Dat is de overste deze wereld, de god deze eeuw en wat het maar is. En daarna doet zijn personeel dat ook. Dat staat er trouwens ook, dat zijn personeel dat ook doet. Want er staat, zij doorzoeken allerlei schalkheid. Ten uiterste doorzoeken zij wat het doorzoeken is. Zelfs het binnenste eens mans. Het binnenste van een mens. Want daar zoeken zij die ongerechtigheid. Hoe kunnen wij onze macht nog meer misbruiken? Wat valt er nog meer uit te slepen? Wat kunnen we er nog meer mee doen? En daarvoor doorzoeken zij zelfs het binnenste van een man, van een mens. Daar staat niet het woord Adam, maar er staat het woord Ish, van Anash. En dat woord betekent eigenlijk iemand die zwak, ziek en misselijk is. Het Nederlandse woord sterveling komt er nog het dichtst bij in de buurt, hè? Want een sterveling is een mens, maar niet lang meer. Dat is het eigenlijk. Hij mankeert van alles. En dat woord wordt er gebruikt. Zij doorzoeken zelfs het binnenste eens mans en het diepe hart. De Bijbel is daar tamelijk duidelijk over. Want daar lezen wij gewoon in, bijvoorbeeld in Matthäus 15. Maar ik denk dat iedereen zo ongeveer die uitdrukking wel kent. Uit het hart komen voort. Even kijken. Oh, het past nog veel beter, want er staat in vers 18 van Matthäus 15... maar die dingen die ten monde uitgaan, dat was dat woord, dat bittere woord, die pijlen, weet u wel, dat gif, die leringen. De dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigende mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. En ik vind boze bedenkingen, valse getuigenissen en lasteringen eigenlijk wel genoeg. Omdat het daarbij gaat inderdaad om woorden die gesproken worden. En dat die andere dingen ook tot gevolg heeft die erbij genoemd worden. Ja, dat is ook zo. Maar het begint nou eenmaal bij woord. Daar zijn ze constant mee bezig. Het doorzoeken van allerlei schalkheid, ja. En dan komt de andere kant van het verhaal, vanaf vers 8. Namelijk, maar God zal hen haastig met een pijl schieten. De uitdrukking, zei ik al, is ontleend aan vers 5. Haastig schieten zij. Maar in vers 8 is het haastig schiedij. Dat wil zeggen, God zelf zal terugvechten, om zo te zeggen, maar dat gebeurt opnieuw door het woord. U dient te bedenken dat wij hebben in de gauwigheid verwezen naar dagen van het antichristelijk rijk Een rijk wat gebaseerd is op de leringen van de antichrist, die wij ook kennen als valse profeet. Voor degene die dat niet duidelijk is, zeg ik toch maar in één keer weer. Zover ik weet, is de antichrist de valse profeet. En de valse profeet is de antichrist. Dat zijn er niet twee, het is er maar één. Dat kan niet missen, want antichrist is een woord dat we alleen kennen uit de eerste en de tweede brief van Johannes. En hij zegt dat het een valse profeet is. Dus dat kan niet missen. En in Openbaring is dat nog steeds zo. Dat is wat men langs andere kant noemt de grote wereldleraar. Degene die komt met de filosofie. Daarnaast is er iemand anders, die helaas soms ook als antichrist wordt aangeduid, maar dat maakt het zo verwarrend altijd. Daarnaast is er iemand anders, namelijk een gewoon mens. Nou ja, een beetje ongewoon misschien, maar een gewoon mens die de politieke macht in handen heeft. Dat zijn die twee beesten uit Openbaring 13. De ene stamt gewoon af van Ismaël, Esau, Amalek, Agag en Haman. Een mens dus. Uit de Arabische wereld. En die fungeert als de politieke machthebber. In de Bijbel heet zo iemand dan koning, ongeacht of hij daadwerkelijk zo genoemd gaat worden of niet. Dat doet nou weinig ter zake. Maar daarnaast heb je iemand die zorgt voor de filosofische onderbouwing van het geheel, om zo te zeggen. Dat is de duivel zelf. Dat is hij nu ook trouwens. Precies hetzelfde. Maar dat is hij dan ook. Maar dan in zijn verschijning op aarde, als hij uit de hemel geworpen is. En de draak, die antichrist, die valse profeet, die geeft hem, die andere figuur, zijn grote kracht. Dat staat in Openbaring 13. Zo. Maar het is een onderwerp aan zich, dus daar ga ik verder niet op in. Doet er nou verder niet toe. Maar tegenover dat woord van de antichrist, om zo te zeggen, die leugenaar van de beginnen, tegenover dat woord vind je het woord van de Heer zelf, dat bovendien ook gepredikt zal worden in die dagen over heel de wereld, wanneer alsnog, waarschijnlijk ten tweede male moet ik zeggen, wanneer alsnog het evangelie gepredikt gaat worden aan alle volken, door in het algemeen door Israël, het koninklijke en priesterlijke volk, en meer specifiek, meer in het bijzonder, door de 144.000 Jehova's getuigen. Nou ja, ik kan het nooit nalaten. Door de 144.000 dienstknechten onze schats, die getuigen namelijk, die uit Openbaring 7. En die hebben de moeilijke taak om te prediken. Voor dat doel zijn ze verzegeld. Dat is wel nodig ook, denk ik, in zo'n vijandige wereld. Maar daar heb je het woord van God tegenover het woord van Satan, het woord van de tegenstander. De waarheid tegenover de leugen. En dan zal de waarheid inderdaad zegevieren. God zal hen onverwacht, haastig, met een pijl schieten. U moet bedenken hoe dat ongeveer gaat, hè? Aan het eind van de 70ste week vind je de ondergang van de Joodse staat. Men meent dat dat Israël is, omdat de Joodse staat nu eenmaal Israël heet. En als dat Israël vernietigd zal zijn, dan denkt men, ja, nou zijn we eindelijk van dat probleem af. Ja. Uitgeroeid. En dat blijkt dan toch niet zo te zijn, omdat er een overblijfsel verzamelt, daar ergens in Petra, weet u ook. En van daaruit komen ze terug om alsnog het land te herbouwen en alsnog dat koninkrijk van de zoon van David hier op aarde op te richten. Bovendien heb je dan niet alleen maar van doen met de Joden, want het blijkt dat het begrip Israël heel wat breder is dan het begrip Joden. Omdat je altijd dan nog ik zeg het nu maar, onnauwkeurig, maar populair, of je heet het populistisch tegenwoordig. Je hebt altijd nog de andere 10 stammen. Dus het is redelijk onverwacht hoor. toch wat er in die dagen gaat gebeuren. Men denkt, men is er eindelijk vanaf. U weet wel, de christenen waren al eerder weg. De echte wel te verstaan, de lastige. Die waren al eerder weg, dat was de opname van de gemeente. Daarna de vernietiging van de Joodse staat, bijgenaamd Israël. Is men daar ook vanaf? Dat blijkt niet het geval te zijn. En onverwacht maken zowel gemeente als Israël alsnog hun opwachting in die dagen. Het leidt tot de oprichting van het grote Israëlitische wereldrijk van de zoon van David. Notabene die alsnog zijn troon zal claimen. Nou, die was het eerste weg, weet u nog? Dat is al 2000 jaar geleden bijna. Ja. Goed. God zal in haastig met een pijl, met zijn woord, schieten. En dan staat er, hun plagen zijn er. Wat zwak uitgedrukt. Haar plagen komen ineens. De plagen zijn er dan. Maar het betekent, het woord plagen heb ik voor u nagezocht. Het betekent gewoon, zij zijn, dat is ook wat er staat. Zij zijn of worden, wat hetzelfde is. Zij zijn of worden geslagen. Dat is wat er staat. Het is een beetje vrij vertaald. En geslagen, dat kan zijn gewond, maar het kan ook gewoon zijn geraakt. Als iemand geraakt is, wordt hij ergens door getroffen immers. En je vindt het Nieuwe Testament mensen die geraakt zijn door een of andere kwaal. Zo heet dat. Maar wat er gewoon staat, ik vind het jammer dat het zo vreemd vertaald is. Want wat er gewoon staat is, God zal in haastig met een pijl schieten. De vraag zou moeten zijn, en raakt die pijl ook nog wat? En dan staat er, ja, ze worden geraakt. Letterlijk. En dat inhoudt dat er allerlei plagen overeen komen, ja, dat is ook zo. Maar dat wordt allemaal beschreven in Openbaring. In de beruchte apocalyptische oordelen die de volkeren zullen treffen. Wat er namelijk gebeurt, dat staat in vers 9. Namelijk, hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. Dat betekent dat hun leugens zullen zich tegen hen keren. Zij zullen omkomen in hun eigen leugens. Dat is het probleem van leugens sowieso. Het loopt altijd verkeerd af. Maar wij vinden woorden van gelijke strekking op nogal wat andere plaatsen in de Bijbel. We hebben eerder in Psalm 7 en in Psalm 57 gelezen: zij zullen vallen in hun eigen kuil. Dat was Psalm 7, vers 16 en Psalm 57, vers 7. Zij graven een kuil, maar vallen daar zelf in. Wij hebben in Esther, hoofdstuk 7, de grote jodenhater Haman. Als u mij vraagt, stamvader van die, niet van de antichrist, maar wel van het andere beest. Die politieke macht hebben. Haman was uit het koninklijk geslacht. Hij was een Agagiet, staat er. Die naam heb ik net niet genoemd, maar dan had ik er nog tussen kunnen noemen. Hij is een Agagiet, een afstammeling van Agag. En de naam Agag is de standaard aanduiding van de koningen der Amalekieten. Die heette nou eenmaal Agag. Zoals de koningen van Egypte Farao heten. Enzovoort. En die van Rusland Tsaar. En die van Perzië bij de Sja. En noemt u maar op. Agag van Gog, een dak. De grote beschermer van het volk. En die boven het volk staat. Het dak Agag. Vandaar ook in de naam Gog. En Magog. Een Agag. Dat is een dak. Nou ja, Agag. Hij stamt van Agag en dat is de koning der Amalekieten. En God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat betekent dat de eindstrijd der volken een strijd is tussen David, dan wel de zoon van David natuurlijk, en Agag. Dat wil zeggen de Amalekieten. En daarom geloof ik dat die figuur een afstammeling is van Agag. Maar dus via Haman, logischerwijze. Haman, Agag, terug Amalek, Esau. En nog verder terug langs een andere lijn, Ismaël. Maar van Haman lezen wij dat hij, zijn leugens kwamen aan het licht. En daarna werd hij gehangen aan, gespietst op Matuma. Gehangen aan de galg die hij zelf had opgericht voor Mordechai, die een type is van de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. U verwacht van mij niet dat ik dat ga uitleggen, hoop ik. Nu. Maar dat is zijn Mordechai. De beschermheer van Esther. Enzovoorts. Ja, en Esther is een beeld van de gemeente, zeker. Daarom heet ze ook zo, verborgenheid, hè. Mooi, hoor. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het ging om het beginsel. Haman wordt gehangen aan de galg die hij voor Mordechai had opgericht. Hij viel dus in, overdrachtelijk, in de kuil die hij zelf gegraven had. Of zoiets. Zijn eigen woorden keerden zich dus tegen hem. Is wel een leugenaar. Hè? Ja, niet al te aardig over die man spreken. Dan hebben we zo ook nog even uit de geschiedenis Daniël hoofdstuk 6. Daar heb je ook van die lui met hun valse beschuldigingen, waardoor Daniël weliswaar geworpen werd in de kuil der leeuwen. He? Daniël, de uitvinder van het circus. Maar goed, de leeuwen hadden geen trek in hem. Of hoe zeg je zoiets? Ja, het is toch een komisch verhaal. Ik vind het grappig, achteraf. In de kuil der leeuwen, maar de andere dag kwam hij ongedeerd weer uit die kuil terecht. Maar toen werden de beschuldigers van Daniël, staat er allemaal, die werden de beschuldigers van Daniël in de leeuwenkuil geworpen. En die bereikten niet eens de bodem van de leeuwenkuil. Dat staat er. Ze werden opgevangen, wat ik een kat nog nooit heb zien doen, een prooi opvangen. Maar in dat geval deden deze katten het dus wel, ja. Zij vielen dus in de kuil die zij bestemd hadden voor iemand anders. Nou, zo gaat het ongeveer. Maar laat ik u dan meenemen naar Openbaring. Per slot, daar gaat het uiteindelijk over. Dat laatste wereldrijk, dat is dat Rijk van Babel. Met dus inderdaad een Babylonisch systeem. Maar in het bijzonder ook met Babel als hoofdstad dus. En in Openbaring 16 bijvoorbeeld lezen wij over dat Babel, 16 vers 6. Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. Ongeacht wat het betekent, er staat in elk geval dat het oordeel precies dat is wat men anderen had toegedacht. En daarna lees ik Openbaring 17, vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat gaat dus echt over Babel. Maar Babel zelf krijgt bloed te drinken met de beeldspraak van 16, vers 6. En nou ik hier toch ben, lees ik meteen maar even verder in Openbaring 18. Vanaf vers 8. Omdat het volstrekt overeenkomt met de laatste 2-3 versen van Psalm 64... Openbaring 18 vers 8. Daarom zullen haar plagen, die haar, dat is dus Babylon. Primair de stad, maar eigenlijk het hele rijk. Hè? Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Of je dat letterlijk moet nemen, misschien wel. Maar de bedoeling is, van zijn uitdrukking, komt allemaal tegelijk. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Dat is omdat zij zei, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarin vind je het onverwachte, het haastige, het verrassingselement. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Overeenkomen met vuur dat uit de mond des Heeren zal uitgaan. Het is natuurlijk beeldspraak. Hetgeen niet wegneemt dat Babel wel degelijk door vuur verbrand zal worden. Ook letterlijk. En bovendien in de grond zal verdwijnen. Ook dat nog. Al staat het, meen ik, in Openbaringen niet bij, maar wel in Jeremia 50 en 51. En dan vers 9. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en beelden gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook haars brand zullen zien. Van verre staande uit vrezen van haar pijniging zeggende, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uren, zomaar ineens, toch een verrassingselement weer, denk ik, is in één uren gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, want Babel, het Babylonisch systeem, is er één, onder andere van koophandel, van economie en van religie. Maar hoe meer ik erover lees en hoe meer ik ervan begrijp, hoe meer ik begrijp dat die religie en dat economisch systeem niet zoveel van elkaar verschillen. Dat het gewoon hetzelfde is. Ik heb de indruk dat economie bij ons ook in Nederland de religie, of gewoon het geloof, inmiddels wel zo ongeveer vervangen heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als het met de economie goed gaat, gaat het met het Nederlandse volk goed, is het allemaal prima. Maar dat de mens in nood is, in onzekerheid verkeert enzovoorts, geen vrede heeft voor zijn hart en dat soort dingen, dat het welzijn van de mens ver beneden pijl is, ja, daar heeft de overheid geen boodschap aan. Die zorgt alleen voor de economie. En dat kunnen ze niet. Nee, de economie wordt beheerd door de lui die in zaken zitten, niet door de politici. Dat is het nou juist. Daarom komt er allemaal niks van terecht. Kan ook niet. Het gaat dus kapot. Aan zichzelf. En in aansluiting op wat ik kort geleden op een zaterdag gezegd heb, zolang je denkt dat geld groeit, loopt het een keer fout. En te vertellen dat geld groeit is een leugen. En daar kom je vanzelf al achter. Je raakt verstrikt in je eigen leugens. En dat is wat ook gebeurt. Het is een moeilijk onderwerp, ik weet het. Dus ik ga er verder ook maar niet op in. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Hè? Dit systeem kan niet werken. Het is moordend. Dat is ook wat de Bijbel erover zegt, overigens. Het is moordend en misdadig, sowieso. Had ik u verteld dat ze dat geld rente opbrengt, dat ze dat in Babel hebben uitgevonden? Dat is bekend, dat is, is allemaal beschreven. Met naam en toenaam allemaal zelfs. Hoe dat zo gekomen is en wie dat bedacht heeft. En, het is de basis geworden van de, in ieder geval van de moderne economie. Maar het kan dus echt niet en het gaat kapot. U weet hoe het is met Babel in hoofdstuk 17. U weet hoe het is met Babel. Het wordt beschreven als met als zeven hoofden en 10 hoornen. En dan zijn het er toch weer 8. En dat doet er nou niet toe. Maar dat kan ik allemaal zo gauw niet vertellen. Maar het komt erop neer dat de laatste fase van dat rijk is een rijk van 10 staten die met elkaar een eenheid gesloten hebben, een pact gesloten hebben. Dit is niet Europa. Ik zeg het er nog maar een keer bij. Europa heeft wat dat betreft helemaal geen toekomst. En wat andere dingen betreft ook niet. Het is een belachelijke constructie die men bedacht heeft, overigens. Ook gebaseerd op één economie. Maar dat al die volkeren verschillende levensbeschouwingen, verschillende godsdiensten hebben, haalt niemand rekening mee. Maar juist daardoor kan het geen eenheid worden. Met geen mogelijkheid voor elkaar te krijgen. Maar goed. Maar het is ook niet zo dat wij verwachten een hersteld Romeins Rijk. Dat is een heel wijdverbreid misverstand. Dat stamt al uit de dagen van de reformatie overigens, dat verhaal. Waar het gebaseerd op de Rooms-Katholieke Kerk dan wel nog verder terug het Rome van Nero. Nero die men abusievelijk beschouwde als antichrist. Het verhaal heeft een lange geschiedenis, maar die geschiedenis zelf bewijst dat het volstrekt onbijbels is. We hebben in de eindtijd van doen met een 10-statenbond niet in Europa, maar in het Midden-Oosten. In de Arabische wereld. In de Ismaëlitische, Edomitische, Amalekitische wereld. Ja. Maar die 10 rijken worden bestuurd vanuit Babel. Door die 2 beesten, om zo te zeggen. Maar er staat hier in vers 16 van Openbaring 17. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest. Dat zijn die 10 rijken dus. Hè, die een eenheid vormen. Die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Hetgeen betekent dat die rijken zelf uiteenvallen en in opstand komen tegen Babel zelf. Waarmee ze alsnog de wil van God doen, overigens. De wil van God is natuurlijk ook dat het rijk ten onder zal gaan. Maar wat er even gauw vermeld wordt, is dat het rijk in zichzelf niet kan bestaan. Dat is ook wat in de evangelie al staat over het rijk van Satan, hè. Als het gebaseerd is op leugen, kan het in zichzelf niet blijven bestaan. Het heeft een houdbaarheidsdatum en daar gaat het een keer overheen. En dat zal ook gebeuren. In de toekomst. En deze dingen, die heb ik u nu even gelezen uit Openbaring, maar er staat aan het eind van Psalm 64 gewoon, hè. Er staat, vers 9. Hun tong zal hen, hun tong, want het gaat nog steeds om woorden en spreken en leugens en pijlen en gif en zo, hè. Hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet, zal zich wegpakken. En u weet wat dat betekent, hè. In de uitdrukking pak je weg. Maak dat je wegkomt. Het pak je weg. Zal zich wegpakken, zal zeggen, betekent dus zal vluchten. En dat hebben we zojuist gelezen in Openbaring in verband met de ondergang van Babel. Men zal afstand nemen ervan en eventueel van verre zien. Hetgeen trouwens Abraham deed toen Sodom verwoest werd. Staat er ook bij dat hij van verre stond en keek. Maar het oordeel van Sodom komt overeen met het oordeel van Babel. Althans, het is er een voorafschaduwing van. Zegt de Bijbel zelf letterlijk. Ja. En alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandelijk aanmerken. Alle mensen zullen vrezen, terugkomend op het vrezen aan het eind van vers 5. Die leugenaars, die vreesden niet en verkondigden leugens en vreesden niet. En hier staat, alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen. Dat wil zeggen, het woord van God dus verkondigen en vrezen. Dat wil zeggen voor de Heer en voor de waarheid. Dat is het probleem van de waarheid, hè? Die zou men vrezen. Je kan er namelijk verder niks mee, alleen maar rekening mee houden. Ja. Alle mensen zullen vrezen en Gods werk verkondigen en zijn doen verstandelijk aanmerken. Dat wil zeggen verstandelijk erop acht geven. Verstandelijk aanmerken. Zijn woord bestuderen, want wat er gebeurt is dat hier eigenlijk de ondergang, de definitieve ondergang van het Rijk van Satan beschreven wordt. En dat is dan in de val van Babel. Maar daarna breken de tijden aan, meteen daarna breken de tijden aan dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. En voor wat het haastige en plotselinge en verrassende element betreft, het is niet alleen de val van Babel, maar ook de wegneming van de aarde van alle ongelovigen. Zoals beschreven in Matteüs 24. Er zullen bij wijze van spreken 2 op de akker zijn. De een zal gelaten worden en de ander zal weggenomen worden. En dat gaat echt niet over de opname van de gemeente, maar tegenovergestelde. Dat wil zeggen, de ongelovigen worden weggenomen en verdwijnen niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk. Hè?
Dat is ook ineens wat omgekeerd, hè?
Ja, dat is ook ter gelijkenis van het onkruid. En die van het visnet heet dat, of van het sleepnet, hoe ze die maar noemen. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen allen die de ongerechtigheid doen. En ze worden geworpen in het vuur, staat er. Ja, daar gaat het over allemaal. En wat je dan overhoudt, is een gelovige mensheid. En wat doen die? Nou ja, wat wij doen. Verstandelijk acht geven op het woord van God. Zijn doen, zullen zijn doen, zijn werk verkondigen en zijn doen verstandelijk aanmerken. We doen pogingen om het te begrijpen. Waarom ook niet, de Heer zei, als je in de waarheid blijft, zul je de waarheid verstaan. Dat betekent toch begrijpen? Zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Vrijmaken van wat? Nou ja, waar worden wij van verlost? Van de macht van de zonde, de dood en de wet. De heerschappij van de tegenstander eigenlijk. En dat is wat dan gebeurt. En de rechtvaardige zal zich verblijden in de Heere en op hem betrouwen. Dat is echt hetzelfde als in hem geloven. Op hem betrouwen. En alle oprechten van hart, dat zijn dus de rechtvaardigen, zullen zich beroemen. Alle oprechten van hart. En ik hoop dat u begrijpt dat dat hart weer overeenkomt met het hart uit vers 7 dat vol was van schalkheid. Maar voor de rechtvaardigen ligt dat anders. Bovendien, die schalkheid was per definitie onrechtvaardigheid. Maar hier gaat het over de rechtvaardigen die zich zullen beroemen. Terwijl die anderen waren onrechtvaardigen. En die brengen uit hun hart, uit het diepst van hun hart, onrechtvaardigheid voort. En dat is de aard van de psalm. Samenstelling van die psalm rondom deze begrippen. Dat spreken, die pijlen, die woorden, die filosofie, die leringen. Maar het zijn allemaal leugens. En eenmaal zullen ze wijken voor de waarheid van het woord van God. En dat het met geweld gebeurt, ja, dat lijkt mij duidelijk. Omdat de Bijbel het zegt. Het lijkt mij trouwens ook duidelijk, omdat blijkt dat er geen andere mogelijkheid is. Dat gepaard met een oordeel van God over een goddeloze wereld. Logischerwijze. Maar de bedoeling is inderdaad dat de oprechten van hart zich zullen beroemen in de Heere. Dat is een van de vaste uitspraken later in het Nieuwe Testament. Namelijk, opdat het zij gelijk geschreven is. Is dat 1 Korinthe? Omdat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roemen in de Heere. Waar zullen we in roemen? In wat wet? Niet in de wet, hè? Dan staat er weer, gelijk geschreven is, wie roemt, roemen in de Heer. Het is een herhaalde uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Wij roemen in de Heer en zijn waarheid. Een waarheid die niet alleen ons bekend gemaakt heeft, maar die hij ook gestalte heeft, uitvoert, voor zover dat die woorden van toepassing kunnen zijn, maar die hij gestalte heeft, uitvoert in de loop van de geschiedenis, die per definitie de heilsgeschiedenis is. Daar laten wij het voor vanavond weer bij. En we zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, wij danken u dat wij mogen leven en staan in uw waarheid. Een waarheid die u aan ons hebt geopenbaard. Omdat u uw licht en waarheid daadwerkelijk hebt nedergezonden en uzelf en daarmee uw werk en uw waarheid hebt geopenbaard in uw woord dat wij ook vanavond mochten openen. We danken u dat we daaruit mogen leven. We mogen beseffen dat waarheid onveranderlijk is en dat wij dus onveranderlijke dingen hebben waarop wij kunnen en zouden vertrouwen dan wel die wij zouden vasthouden en belijden. We danken u dat u uw woord gestalte hebt gegeven in de loop van de geschiedenis en dat wij dat ook kunnen constateren dat u niet alleen ons deze gedrukte Bijbel, deze lettertjes hebt nagelaten, maar dat dit uw levende woord is waarin u zichzelf openbaart. Dat woord dat zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis van de volkeren en van Israël in het bijzonder, maar dat woord het ook zijn sporen nalaat in de loop van onze tegenwoordige bedeling. Wij danken u dat we dat woord hebben, dat krachtig Gods is tot zaligheid. Dat woord dat kracht is, het zaad is waaruit wij zijn wedergeboren, maar ook dat woord waarmee wij ons mogen voeden. Dat ons denken verandert. Dat ons opbouwt van kindschap naar zoonschap. Dat ons bekrachtigt, dat ons doet staande blijven ook te midden van de vurige pijlen van de boze. We danken u daarom dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat u ook nu uw beloften waar maakt. Dat u een beloner bent van degenen die u ernstig zoeken. En dat u ons daadwerkelijk leidt in heel de waarheid. Opdat wij u zouden leren kennen. En ook in bijzonder in u zouden roemen. En ook alleen maar in u. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn. Om dit woord te openen. En wij dragen elkander aan u op. We vragen u, Vader, op grond van uw beloften, wees u ons dicht nabij. Bewaart u ons, ook in de praktijk van ons leven, in uw gemeenschap, om Christus wil. Amen.